heropen de vergadering. Wij gaan verder met agenda punt 5, presentatie van de GR Peelgemeente. Rapportage 2019 Asten. Een presentatie gegeven door mevrouw Gielen en mevrouw Rutten. En het verzoek is om in ieder geval de presentatie aan te horen en de vragen te bewaren tot na de presentatie. Ik denk dat u ongeveer 20 minuten de tijd heeft. Dat is met u ook besproken. En ik zie dat de wethouder ook geëscorteerd wordt eventueel. Dat is prima. Dat is prima. Nou, dat is uitstekend. Goed.
Zo. Ik moest even dat knopje indrukken, dan wordt alles opgenomen.
Ja.
Ik zal ons toch nog even voorstellen. Mijn naam is Marleen Rutte, beleidsadviseur van Sociaal Domein voor de Peelgemeente. Dus voor de 5 samenwerkende gemeenten. Ook jullie adviseur, zoals mijn collega afgelopen afgelopen woensdag in de raadsbijeenkomst heeft verteld. Dus in die hoedanigheid staan we hier ook als jullie adviseurs. Mijn collega Erik Gidde, financieel adviseur bij Peelgemeente, dus ook namens de 5 gemeenten. En wij komen op verzoek van de wethouder, komen wij een toelichting geven op de tweede kwartaalrapportage, waarin ook een prognose is opgenomen voor de kosten, zoals wij die met een slag op de arm inderdaad als prognose ook benoemd hebben. We beginnen in eerste instantie even met een benchmark. Dit lijkt een beetje op het plaatje wat jullie, degenen die aanwezig waren, dat wat de afgelopen woensdag ook is gepresenteerd. Hierin staan eigenlijk de aantallen benoemd, zoals die op de laatste dag van het tweede kwartaal, dus op 30 juni, in onze systemen zaten. De indicaties die op dat moment actief waren. Daar hebben we onderverdeeld in het aantal unieke klanten. En dit is dan, even kijken, deze is dan voor de WMO. En daarin wordt dan aangegeven unieke klanten in totaal, de eerste regel. En vervolgens de onderverdeling op de 3 grootste regelingen. Hulp bij het huishouden, begeleiding en overige WMO. En in die categorie staan dan het aantal voorzieningen wat op die datum uitstond, staan vermeld. Wij noemen het altijd de foto van de laatste dag van het kwartaal. Want het is echt de momentopname. Hoe was de stand op die datum? Voor de benchmark, vaak makkelijk om te vergelijken. Ik weet dat dat hier in het Assense vaak is. Van As te vergelijken met zomer, dat is toch een beetje de referentiegemeente om het zo te noemen. Asten met Deurne is ook nog redelijk te vergelijken, omdat Deurne ongeveer het dubbele is van het aantal inwoners, qua aantal inwoners van Asten. En in die zin zou daar ook nog een vergelijk in zitten. Er zitten hier in die zin niet echt hele grote verschillen in. Asten ligt redelijk in de lijn met zomeren. Op begeleiding zien we wel dat er ten opzichte van zomeren net wat meer klanten in zitten. En waar dat precies in geduid kan worden, dat kunnen zoveel factoren zijn. Op het moment dat we daar een verdieping in zouden willen zoeken, dan moeten we echt ook om tafel met de collega's vanuit Zomeren. Hoe hebben zij zaken in hun subsidieregels, in de lokale toegang en dergelijke geregeld? Daar zou je dan het vergelijk uit kunnen halen. Dit is overigens wel een opzet die wij in elke kwartaalrapportage voortaan mee gaan geven, dus ook die benchmark. Een soortgelijke hebben we ook op gemeenteniveau, die zat ook in de kwartaalrapportage, die jullie als het goed is allemaal ook toegestuurd hebben gekregen. En dat overzicht, dat zetten we zowel in de kwartaalrapportage, maar dat willen we ook maandelijks ter beschikking stellen, zodat jullie als raadsleden eventueel ook een tendens kunnen volgen, als jullie daar behoefte aan zouden hebben. Een soortgelijk plaatje hebben we dan ook voor jeugd. Ook daar weer dezelfde opbouw, aantal unieke klanten, aantal voorzieningen. Wat overigens misschien nog wel goed is om te vermelden, als je dit soort sheets leest, het aantal unieke klanten staat per regel, per balk, zal ik maar zeggen, wordt inzichtelijk gemaakt. Als één unieke klant zowel jeugdhulp zonder verblijf heeft als iets in het kader van overige jeugdhulp, dan komt die in beide regels voor. Dus unieke klanten, totaal, klopt niet helemaal, zal ik maar zeggen, met de bovenste balk. De voorzieningen, dat moet wel exact kloppen qua aantal. Want die voorzieningen die tellen per regel maar één keer mee. Als er vragen over zijn, hoor ik het straks. Een soortgelijke opzet hebben wij ook voor bijzondere bijstand en minimaregelingen gemaakt. We hebben geprobeerd dat een beetje op dezelfde manier te doen. Wat ik daarbij moet zeggen, die eerste twee sheets voor WMO en jeugd, zijn gelinkt aan ons administratieve systeem, waarin wij die regelingen helemaal ingevoerd hebben en waar we die dus ook op eenzelfde uniforme manier uit kunnen halen. De regelingen rondom BMS, zoals wij dat noemen, bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening, zit nog niet in dat systeem, dus die hebben we op deze manier geprobeerd op een soortgelijke manier vorm te geven, maar dat is nog met het handje gedaan, zal ik maar zeggen. In dit overzicht van BMS, het is een minder groot gedeelte op een minder financiële impact, daar zie je wel de totale cijfers van de eerste twee kwartalen. De sheet van net, WMO en jeugd, was echt de foto van de datum 30 juli. Hier zie je de totale van aanvragen gedurende de eerste twee kwartalen. En dat komt omdat hier gewoon altijd eenmalig een aanvraag gedaan wordt. Er wordt een bedrag uitgekeerd of bij schulddienstverlening. Dat is een voortschrijdend traject, zal ik maar zeggen. Vandaar die afwijking. Dadelijk geef ik het stokje over aan Eri. Maar wat nog belangrijk is voor het verdere gedeelte, waar we echt in gaan zoomen op de situatie in Asten en de ontwikkeling van de zorgkosten. We pakken het aan van niveau tot niveau. Dus in eerste instantie geven we dadelijk het financiële niveau aan van de zorgkosten op het niveau van peilgemeente. Vervolgens zoomen we in op Asten. En vervolgens gaan we inzoomen per categorie, zoals we die net in de eerste sheet zagen. Per categorie zoomen we in. Dus op het huishouden, op begeleiding, et cetera, et cetera. Dus diezelfde systematiek zoals in die eerste sheet hebben we doorgevoerd in de ontrafeling, zal ik maar zeggen, en in de analyse van de zorgkosten. Belangrijk is ook nog om te benoemen dat wij bij de prognose, dat we daar ook een aantal aannames moeten doen. Een prognose willen wij het liefst afgeven voor een heel kalenderjaar, zodat jullie als raad ook inzicht hebben in de ontwikkelingen zoals wij die verwachten. Maar daar moeten wij een aantal aannames bij doen en die aannames die zijn gebaseerd op deels een aantal vaststaande gegevens, indicaties die bij ons in het systeem staan, die een begindatum hebben en een einddatum, die nemen wij op als een soort van verplichtingenadministratie. En vervolgens zeggen wij van nou, daar horen dan ook nog op basis van gegevens van eerdere jaren een aantal aannames bij. En dat is bijvoorbeeld het verzilveringspercentage. In hoeverre wordt die verplichting zoals we die opgenomen hebben, naar verwachting, in hoeverre wordt die daadwerkelijk verzilverd? Een indicatie kan wat eerder stoppen. Iemand kan uitstromen vanwege verhuizing, bij WMO overlijden of naar de BLZ gaan. Dus dat is allemaal van invloed op een verzilveringspercentage. En dan hebben we natuurlijk nog te maken met de verwachte aanwas. Wat stroomt er nog in de tweede helft van dit jaar? En dat noemen we dan de aanwas. En daar hebben we dus als aannames opgenomen in een prognose die we dan voor een heel jaar afgeven. En die we daardoor ook eigenlijk bijna elke kwartaalrapportage op bepaalde punten wel een beetje weer bij moeten stellen, omdat een aanname en de realiteit, die dan inmiddels alweer wat verder is, dan ook weer net wat uit elkaar kan lopen. Nog belangrijk om te noemen, het risico bij de prognose jeugd. Bij jeugd hebben wij ook te maken met een routing waar wij als gemeente geen invloed op hebben. Noem het de verwijsroute. Waarin de rechters bijvoorbeeld een bepaling afgeven, dat een kind geplaatst wordt in een gesloten jeugdzorginstelling. Noem het de huisartsenroute, die heel erg belangrijk is, waar wij als gemeente eigenlijk buiten staan. In die zin, bij de huisartsenroute proberen we nog een beetje het contact te zoeken met die huisartsen om te kijken van, goh, jullie hebben iets geïndiceerd, daar willen wij ook ver vanaf blijven. Maar krijgen jullie daar een terugkoppeling op? Weten jullie hoe de stand van zaken is? Zodat die huisarts ook iets meer bewust is van het feit van, hé, ik geef een verwijzing af. En daar zit een heel verhaal achter richting de jeugdigen, maar ook een heel financieel verhaal voor de gemeente. Dat is het verhaal voor zover ik het nu kan vertellen. Erik gaat nu verder inzoomen op de analyse zoals die voor al die zorgkosten geldt. Heel belangrijk.
Voor zorgkosten wil ik nog één ding zeggen. Net die issues waar jullie de aantallen zagen, dat is een momentopname. En zorgkosten kijken niet naar de momentopname, maar kijken naar alle indicaties die in het jaar lopen. Dus er zijn ook de indicaties die bijvoorbeeld nu al stopgezet zijn, daar zitten dan toch die kosten in meegenomen. Vanzelfsprekend. Als je kijkt naar Asten, op totaalniveau van de zorguitgaven voor sociaal domein, dan zie je een stijgende lijn. Dat zien we ook bij de andere gemeenten. Als je kijkt naar Deurne, die heeft een hele erge uitschieter in 2019. En als je Asten vergelijkt met Zomeren, dan zit je daar ongeveer op hetzelfde niveau. Dus totale zorguitgaven van 6,8 miljoen. En dit betreft dan de uitgaven van eigen maatwerkvoorzieningen. Dan, waar bestaan die uitgaven uit? Die bestaan uit de uitgaven van WMO. het grootste gedeelte meer dan de helft heeft betrekking op jeugd en dan een klein stukje de BMA's uitgaven. En zoals Marleen straks al aangaf, de prognose is berekend op basis van de beschikkingen die in het systeem staan, in de verplichtingadministratie staan. Als je kijkt naar Asten, dan kom je dus uit op een totale prognose van 6,8 miljoen. En vorig jaar hadden we daar nog 6,2 miljoen op uitgegeven, op basis van de jaarrekening. Dus een nadeel van 672.000. Het rechtsplaatje geeft aan dat je eigenlijk dat die grootste stijging van kosten op jeugd te zien is en ook een lichte stijging bij WMO. En BMS blijft eigenlijk nagenoeg gelijk. Dan gaan we zoomen in op WMO. Nou, eerst weer even peelgemeente breed, de benchmarkgegevens. Nou, daar zie je ook dus bij elke gemeente zie je die stijgende ontwikkeling van de uitgaven WMO. Ook weer hier het uitschieter voor Deurne. En als je Asten weer vergelijkt met Zomeren, dan zit je daar net iets hoger. Zoals Marleen straks al aangaf. Die aantallen. Dan de uitgaven voor Asten. Nou, WMO bestaat uit, hebben onderverdeeld in drie soorten uitgaven: de hulp bij huishouden, begeleidingsuitgaven en de overige voorzieningen. En dat betreft dan met name de woonvoorzieningen en de vervoersvoorzieningen. Dus wanneer dat ga ik niet zeggen, de oude WMO-voorziening wat ik zeg. Nou, dan zie je dus bij hulp en huishouden heb je ten opzichte van 2018, geef je in 2019 157.000 meer uit. En bij begeleiding stijgen de kosten met 75.000 en de overige voorzieningen zijn dan iets goedkoper dan in 2018. Ja, dan zie je eigenlijk hetzelfde plaatje. Die ontwikkeling zie je hier ook weer. Ik ga nog verder op hulp bij huishouden. Dus ik denk dat verder geen toelichting behoeft. Nou, hulp bij huishouden, dus dan zie je die stijging van kosten van 157.000. Hoe worden die veroorzaakt? Nou, we hebben natuurlijk een indexering gehad van 12,4%. Forse indexering op hulp bij huishouden. En daarnaast zien we een stijging van het aantal voorzieningen. En hier rechts zie je de trendgrafiek van Asten. Dan zie je met name, het begint in januari met 298 en die stijgt eind juni tot 320 aanvragen, voorzieningen.
En misschien is het hier nog wel belangrijk bij om te vermelden, we hebben die opgenomen vanaf januari 2017, dat is misschien niet heel goed leesbaar. Hier staat januari 2017, toen hadden wij nog te maken met een aparte regeling, dat was de HHT-regeling, waardoor mensen heel veel voor een heel laag tarief gebruik konden maken van hulp bij het huishouden. Dan hoefden ze maar een heel beperkte eigen bijdrage toen hij nog inkomensafhankelijk was bij het CRK, hoefden ze maar een heel klein beetje bij te lappen. Dat was iets van 7,5 euro, tientje, rond die koers in ieder geval. Ik weet al niet meer uit mijn hoofd. Toen zagen wij eigenlijk een uitstroom uit de WMO en heel veel mensen maakten gebruik van die HHT-regeling. We hebben toen gezien dat toen die HHT-regeling kwam te vervallen, dat een aantal mensen niet meer terugkwamen in de WMO. Vandaar dat die lijn eigenlijk nog steeds daalde. En dan hier is de invoering van het abonnementstarief en we zien in één keer weer, bam. En dat zien wij in alle gemeenten. In Gemert-Bakel is het zo dat abonnementstarief een jaar eerder is ingevoerd. En daar is die stijging dus ook gewoon een jaar eerder al ingezet. En die gaat nog steeds, ook daar, nu nog steeds gaat die omhoog. Dus dit is een lijn waarvan wij verwachten dat die zich de komende jaar, misschien wel jaren, dat die alleen maar omhoog gaat. En dat betekent dus dat dit bedrag op termijn nog groter wordt. Dat is denk ik wel slecht nieuws. Maar goed, het is niet anders.
Nou, in de beschikkingen en de kosten tot en met het eerste half jaar, de beschikkingen die tot op dat moment lopen, zagen we dat de voorziening is tegen een stijging van aantallen van 8,5%, 9%. En we in die prognose zijn we uitgegaan dat gedurende het tweede half jaar er nog een stijging plaatsvindt van 11%. En dat wordt dan wel gemiddeld over de maanden, zodat je niet 11% over het volledige bedrag meeneemt. Dan begeleiding. Nou, daar zie je een stijging van 75.000 euro. Daar heb je geen indexering gehad in 2019. Maar we zien wel dus ook weer aan die trendlijn dat die voorzieningen gestegen zijn gedurende het eerste half jaar. En daarnaast zien we dat in Asten meer dan gemiddeld wordt ingezet op zware begeleidingsproducten.
Ja, en dat is op dit moment, en dat kan Anja dadelijk denk ik wel beamen, op dit moment is dat wel in onderzoek binnen het team van de gemeente Asten, om goed te kijken van kunnen wij zien waarom ten opzichte van de andere peilgemeenten in Asten net wat meer van die zware begeleidingsinzet plaatsvindt. Op het moment dat we dat kunnen duiden, als het een objectieve reden heeft, dan is het een gegeven. Maar als het te maken heeft met wijze van indicatiestelling of het feit dat hier andere wooninitiatieven zitten, dan is dat misschien wel iets waar op termijn een bepaalde sturing op mogelijk zou kunnen zijn. Dus dit zijn wel de zaken waar gemeente Asten zich dan met name op kan richten, om te kijken wat zit er achter dit cijfer.
Dan pakken we weer even terug beeldgemeente. Ja, ik heb al water, maar ik krijg assistentie hopelijk. Beeldgemeente breed, dan zie je weer de ontwikkeling van de uitgaven voor jeugd. Voor Asten een stijging te zien ten opzichte van 2018 van 438.000 euro. Als je het vergelijkt met zomeren, daar is de stijging. In zomer is de stijging iets lager. Voor de rest valt het weer op dat de Deurne in de prognose 19 heel erg hoog zit. En Kemer Bakel hier bij jeugd op. Waar bestaan de uitgaven voor jeugd uit? Nou, de variant A producten, dat zijn eigenlijk de producten met verblijf en zonder verblijf. En met verblijf. Ja, in totaal zien we een daling van de kosten van variant A met 17.000 euro. En variant A bestaat dus uit producten met verblijf en zonder verblijf. En die daling zit vooral in de producten van met verblijf. Hoewel het aantal kinderen met verblijf stijgt, worden de goedkopere verblijfsproducten naar pleegzorg ingezet, waardoor de uiteindelijke kosten voor verblijf dalen. En bij zonder verblijf bestaat dan uit behandeling en begeleiding. Daar zien we dat de kosten van behandeling stijgen en van begeleiding dalen. En eigenlijk willen we een omgekeerde trend zien, omdat de kosten van begeleiding goedkoper zijn. Misschien dat we het dan parkeren. Sorry, Anja. Ja. Dan een ander onderdeel van de jeugd is een groot aandeel was variant B. Wat is variant B? Variant B is eigenlijk hetzelfde product als variant A. Alleen hebben we met 9 aanbieders prijsafspraken gemaakt op basis van cliënttarief. En dat cliënttarief is per aanbieder verschillend. En dat is bepaald destijds in 2016. Op basis van de ingezette zorg van een aanbieder. Dus een aanbieder die veel verblijf heeft, die heeft een hoger tarief als een aanbieder met veel GGZ producten.
En misschien is het ook wel goed om te vermelden dat die variant B partijen, dat zijn voor ons vrij strategische partijen. Die hebben bij het begin van de contractering van de jeugdhulp, hebben die aan de bel getrokken bij de Transitieautoriteit Jeugd. Dat is een overkoepelende organisatie. En daar hebben zij aan de bel getrokken omdat zij zeiden van, wij zijn zo belangrijk, wij kunnen A niet omvangen, maar met de tarieven zoals die nu voorliggen en met de onzekerheid die de wijze van inkoop met zich meebrengt. Wij hebben een open house constructie, dus we hebben heel veel aanbieders. Met die onzekerheid hadden zij zoiets, wij moeten een bepaalde omzetgarantie eigenlijk krijgen. En vanuit die optiek zijn eigenlijk ook die afspraken gemaakt met die B-variant partijen, zoals wij die noemen. Waarbij dus, het is net geen lump sum financiering, maar het neigt er wel naar waarbij die aanbieders in ieder geval een bepaalde garantie krijgen van de omzet. En die duren tot op heden nog steeds voort, maar we zijn aan het bekijken of we die op enig moment toch kunnen gaan afbouwen.
Ja, als je kijkt naar de financiering tot en met 2018 werd afgerekend op basis van cliëntaantallen, dus gerealiseerde cliëntaantallen. En vanaf 2019 zijn eigenlijk die cliëntaantallen vastgezet op het niveau van 2017, wel met indexering. En dat is het bedrag wat de aanbieders krijgen, ongeacht de hoeveelheid zorg dat geleverd wordt. Maar wel is binnen de 17 gemeenten van Eindhoven is afgesproken van dat dat we onderling gaan verrekenen. Dus komt de gemeente bij een bepaalde aanbieder boven de maximum bandbreedte uit, dan moet hij daarvoor bijbetalen aan de gemeente. En dan komt dat ten gunste van de gemeente die onder de maximum bandbreedte zitten. De laatste heeft dus voor als een nadeel, op dit moment heb ik twee rapportages van 180.000 euro. Maar dat zou nog hoger kunnen worden als we nog nieuwe cliënten gaan instromen naar die aanbieders.
Kan een vraag worden?
Nee.
Over het maximum leeftijd.
Want er zijn cliënten die zorg hebben gehad in 2019. En die cliënten zijn, dus die op dat moment bekend waren per 1 juli.
Ja.
Daar hebben we geen aanwas op genomen. Moet ik misschien maar eens over hebben of we dat in de Q3-rapportage alsnog willen gaan doen. Dan hebben we de overige uitgaven voor jeugd. Daar zitten de grootste post daarin is de landelijke producten. Dus we hebben voor een aantal producten zijn landelijke tarieven afgesproken. En er zijn de duurdere zorgvormen. Bijvoorbeeld eetstoornis vallen daaronder. En dat zijn meteen flinke bedragen die dan betaald moeten worden. Want voor die 338.000 betreft 4 cliënten. BMS bestaat uit bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, maatschappelijke participatie, maatwerkregeling en dan nog een heel klein stukje schulddienstverlening, tenminste qua financiën. Daar stijgen in Asten de kosten met name met betrekking tot maatschappelijke participatie en heeft eigenlijk te maken met de uitbreiding van de regeling meedoen.
Ja, misschien ben je beschikbaar, ik ga dan maar niet
schutsen.